We lezen samen Handelingen 12 vanaf vers 18. En als het dag was geworden, was er geen kleine beroerte onder de krijgsknechten, wat toch aan Petrus mocht geschied zijn. En als Herodes hem verzocht had en niet vond, en de wachters rechterlijk ondervraagd had, gebood hij dat ze weggeleid zouden worden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en hield zich al daar. En Herodes had in de zin tegen de Tyriërs en de Sidoniërs te krijgen. Maar ze kwamen eendrachtelijk tot hem. En Blastus, die des konings kameling was, overreed hebbende, begeerden vrede, omdat hun land gespijzigd werd van des konings land. En op een gezette dag, Herodes een koninklijk kleed aangedaan hebbende, en op de rechterstoel gezeten zijnde, deed een rede tot hen. En het volk riep hem toe, een stem Gods en niet eens mensen. En van stonden aan sloeg hem een engel des Heren, daarom dat hij God de eer niet gaf. En hij werd van de wormen gegeten en gaf de geest. En het woord Gods wies en vermenigvuldigde. Barnabas nu en Saulus keerden weder van Jeruzalem, als zij de dienst volbracht hadden. Medegenomen hebbende ook Johannes, die toegenaamd werd Marcus.
Gemeente, het woord van de Heere komt vanmorgen tot ons in de geschiedenis die ons zojuist is voorgelezen in Handelingen 12. De verzen 21 tot en met 23. Stel voor dat we het nog eens met elkaar lezen. En op een gezette dag, Herodes een koninklijk kleed aangedaan hebbende, en op de rechterstoel gezeten zijnde, deed een rede tot hen. En het volk riep hem toe, een stem Gods en niet eens mensen. En van stonden aan sloeg hem een engel des Heren, daarom dat hij God de eer niet gaf. En hij werd van de wormen gegeten en gaf de geest. Herodes door Gods engel geslagen. We letten op zijn toespraak. Ons eerste punt. Vervolgens de reactie van het volk. En tenslotte het rechtvaardig oordeel van God. De toespraak van Herodes, de reactie van het volk, een Gods rechtvaardig oordeel. Gemeente, wie is deze Herodes? We lezen vaker over een Herodes in de Bijbel. Deze Herodes heet met zijn volledige namen Herodes Agrippa. De eerste. Hij is de kleinzoon van Herodes de Grote, de kindermoordenaar van Bethlehem. Dat is zijn opa. Hij is dus ook een Edomiet. En hij is een neef van Herodes Antipas. De Herodes die Johannes de Doper heeft vermoord. In het jaar 41 wordt deze Herodes door zijn schoolvriend, de Romeinse keizer Claudius, aangesteld tot koning over heel Palestina. Deze Herodes is zo op het eerste gezicht geen onverschillige man. Hoe weet ik dat? Hij is de Joden goed gezind. De Joden in Jeruzalem en omstreken, hij mag ze wel. En die liefde is wederkerig. En om in de gunst van de Joden te komen, offert hij elke dag en doet hij ook mee aan hun godsdienstige rituelen. En aan het begin van het teksthoofdstuk, zo hebben we vorige week wel gehoord in de preek, aan het begin van hoofdstuk 12 lezen we dat hij zijn handen slaat aan sommige van de gemeente om die kwalijk te behandelen, dat hij Jacobus, de apostel, laat doden. Waarom? Leest u eens verder in vers 3. Om bij de Joden in de gunst te komen. Hij wil heel graag bij de Joden in een goed blaadje komen. En toen hij zag, vers 3, dat het de Joden behaagde, probeert hij ook zijn handen te slaan aan de apostel Petrus. En hij zet hem gevangen. Herodes. Gemeente, aan de buitenkant kan het nog wel wat lijken. Hij is de godsdienstige Joden gunstig gezind. En als het uitkomt, is hij ook heus nog wel een beetje godsdienstig. En doet hij met de Joden mee. Maar van binnen, hoe is dat bij ons? Is Herodes een door en door werelds mens. En zijn zogenaamde godsdienst is niet meer als een heel dun laagje vernis aan de buitenkant. Het liefst is hij in Caesarea. Daarom lezen we ook in vers 19, het is ons zojuist voorgelezen. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en hij hield zich al daar. Het liefst is hij in Caesarea. Daar wonen niet zoveel Joden. Daar wonen veel meer Romeinen. En daar is ook plezier te beleven. Daar worden de theatervoorstellingen gehouden. De feesten van pracht en praal. Daar kan die zijn gang gaan. En in Jeruzalem, daar is alles zo orthodox en zo streng. En wordt er zo op hem gelet. Om een lang verhaal kort te maken, gemeente Herodes, ik heb het al gezegd, is ten diepste een door en door goddeloos mens. Met een klein dun laagje godsdienst eromheen. En als hij godsdienstig is, dan komt het. Dan heeft hij daarmee zichzelf op het oog. Nog een keer. Als hij godsdienstig is, hoe is dat bij ons? Hoe is dat bij mij? Als ik dan rechtzinnig ben, en ik ben vanmorgen in de kerk, en ik doe ook mee aan godsdienstige plichten, godsdienstige plichten, dan heb ik daarmee mezelf op het oog. Gemeente, die mensen zijn er nog. In hun godsdienst zoeken zij zichzelf. Zijn we daar al eens aan ontdekt? God houdt ons vanmorgen in Herodes de spiegel voor. We gaan naar de kerk om door anderen gezien te worden. We willen erbij horen. We willen ook in tel zijn. Misschien gaan we wel aan het avondmaal om door anderen voor een kind van God gehouden te worden. Gemeente in de wereld, maar juist in de godsdienst, weet u dat? Beseft u dat? Juist in de godsdienst zijn er vaak de meeste bijbedoelingen. Ik durf het nauwelijks te zeggen, maar het is wel waar. Het is de werkelijkheid. Juist in de godsdienst zoeken mensen, ook dominees, vaak zichzelf. En als het anders is, dan is dat genade. Juist in de godsdienst zit de mens er zo vaak tussen. En krijgt God de eer niet. En daarover gaat het in deze geschiedenis. En dat vind ik vind dat een aangrijpende gedachte. Als ik naar u kijk en u kijkt naar mij, dat we onszelf geen ogenblik zijn toebetrouwd. Zonder God en zonder de bediening uit Christus. Deze Herodes komt dus vanmorgen heel dichtbij. Hij zal ook niet ongewaarschuwd verloren gaan. Wij ook niet. Wat denkt u van die wonderlijke verlossing, die redding van de apostel Petrus uit de gevangenis? Zou dat geen klop op de deur van het hart van Herodes zijn geweest? Man, bekeer je! Boven jou staat de keizer in Rome, maar boven de keizer in Rome staat de Heere der Heren. En de overste van alle koningen der aarde staat God. U kunt wel begrijpen dat Petrus uit de gevangenis verlost is. Dat is een enorme blamage geweest voor Herodes. Dat is gezichtsverlies. Vandaar dat de grond in Jeruzalem hem ook te heet wordt onder zijn voeten. En hij vlucht naar Caesarea. En laat die soldaten die verantwoordelijk waren voor Petrus, voor zijn gevangenschap, dat hij bewaard zou blijven, bewaakt, die laat hij ombrengen. Gemeente Herodes wordt gewaarschuwd. God van de hemel die roept hem toe, ook ons. Wat zijn we in deze week ook gewaarschuwd. Wat is de Heere toch goed geweest dat hij wat verkoeling gaf, gemeente. En dat het woensdagmorgen begon te regenen. Hebt u ook niet, toen u wakker werd, de Heere erkend en beleden. O God, wat bent u goed, wat een roepstemmen bij u vandaan. Wat een onverdiende zegeningen. Ook dat het weer mocht regenen, dat er wat verkoeling kwam. Dat de Heere Petrus verloste uit de gevangenis. Uw ziekenhuis opname. Dat de Heere de kinderzegen geeft. Dat zijn roepstemmen. Herodes, gemeente, bekeer je tot mij. Ik heb geen lust in je dood, maar daarin dat je je bekeert en leeft. En wij doen toch niet als Herodes, hè? Want Herodes die wil het blijkbaar niet zien. Hij leeft over die roepstemmen heen. Hij wil het niet van God verliezen. Hij blijft een vijand van God en van zijn gemeente. En hij vlucht van Jeruzalem, zogenaamd naar Caesarea. Want daar voelt hij zich thuis. En trouwens, het is ons voorgelezen in vers 20. Hij heeft plannen. Oorlogsplannen. Hij wil zijn gebied uitbreiden. U leest het in vers 20. Hij wil gaan vechten tegen de Tyriërs en de Sidoniërs. Hij is een mens. Net als u. En net als ik. Nooit tevreden. Nooit echte vrede. Dan heb je dat gebied, Palestina, door je vroegere schoolvriendje. Het zal wel een hoop vriendjespolitiek zijn geweest. Er is vandaag niks nieuws onder de zon, gemeente. Dat was toen ook al zo. Dan heb je dat gebied, Palestina, van je vroegere schoolvriendje, keizer Claudius, toegewezen gekregen. En dan ben je daarmee nog niet tevreden. Nee. Het is net een kind, een verwend kind. Hij wil meer. Tyrus en Sidon, die twee havensteden daar in het noorden, aan de kust van de Middellandse Zee, in dat gebied wat nu Libanon is. Hij wil ook Tyrus en Sidon. Het heeft alles te maken met handelsbelangen. Het heeft alles te maken met zijn economie. En volgens hem is het ook helemaal niet moeilijk om Tyrus en Sidon klein te krijgen. Want hij hoefde, wat actueel, hij hoefde graantoevoer maar dicht te draaien. En Tyrus en Sidon zullen voor hem buigen en zich overgeven, want deze steden zijn nu eenmaal afhankelijk van de graantoevoer van meneer Herodes. Gemeente Herodes wil meer. En dat is ons beeld. Want wij zijn zonder God en zonder goddelijke genade nooit tevreden. Herodes is hier het beeld van de rijke dwaas, die niet door mij, maar door mijn koning, de Heere Jezus, in de gelijkenis werkelijk een rijke dwaas genoemd wordt. Waarom? Omdat hij niet met God rekent. Omdat hij God niet tot zijn deel heeft. Omdat hij niet tevreden is met de plaats die de Heere hem geeft. Hij is niet tevreden met dat deel wat God, dat bezit wat God hem toeschikt. En in plaats daarvan wil hij alleen maar meer. Heeft hij ten diepste is hij zo gierig als wat. Hij heeft een onverzadigbare begeerte naar geld en naar goed en naar bezit. Het gaat hem om macht. Het gaat hem om een rijkdom. En ik heb al gezegd, de Bijbel, Gods woord, tekent ons vanmorgen in Herodes. En u weet net zo goed als ik, natuurlijk is er niets op tegen om uw maatschappelijke positie te verbeteren. Of carrière te maken, of promotie te maken. Daar is Bijbels gezien niets op tegen, natuurlijk niet. En zeker in deze tijd mag je heus wel staan aan loonsverhoging, als dat mogelijk is. Of dat u wat hoger op een maatschappelijke ladder komen kan. Daar is niets op tegen, maar het gaat erom, dat is eigenlijk de boodschap in deze preek. Herodes houdt geen rekening met de Heere. God krijgt in zijn leven geen plaats. En de vraag is, hoe staat dat nou bij u en bij mij? En u begrijpt, Tyrus en Sidon, die voelen de bui al hangen. En ze proberen, het is ons voorgelezen in vers 20, door middel van een list. Ze hebben de vertrouweling van Herodes in zijn arm genomen. Een zekere minister Blastus. Hoogstwaarschijnlijk hebben ze hem met veel geld omgekocht. Zo ging dat in die dagen. Er is niks nieuws onder de zon. En Tyrus en Sidon proberen de strijd te voorkomen. En notabene dat lukt. Herodes laat zich door zijn vertrouweling Blastus ompraten. En Blastus die fluistert de koning in het oor. Weet je wat je moet doen? Je moet een groot samen zijn organiseren. Een evenement, een bijeenkomst en dan vooral die Sidoniërs en die Tyriërs uitnodigen. En dan hou je een lange toespraak, dan ga je jezelf promoten en dan moet je proberen die Sidoniërs en die Tyriërs in te winnen. Je houdt een vredelievende toespraak. Je doet net alsof je geen kwade bedoelingen in je zin hebt. En dat je de vredevorst wil zijn. En dan zul je eens kijken wat er gaat gebeuren. Dan kun je die mensen zomaar om je duim heen wikkelen. En dan zul je zien. Dan zul je worden bewierookt. En bewonderd en geëerd. Gemeente, u ziet het, vers 21. En op een gezette dag. Zo gebeurt het. Een enorm evenement. Herodes, je ziet hem daar zitten, jongens en meisjes, in dat reusachtige amfitheater van Caesarea, omringd door duizenden onderdanen, en hij zit daar op zijn rechterstoel. Het valt me zo op dat er staat in vers 21, en op de rechterstoel gezeten zijnde. En weet u wat me dan opvalt? Dat de apostel Paulus, Lucas heeft dit geschreven, geïnspireerd door de Heilige Geest, maar Paulus, die schrijft in 2 Korinthe 5, in het Grieks precies hetzelfde woord, voor rechte stoel. Maar dan is het de rechte stoel van Christus. Hier is het de rechte stoel van Herodes. Paulus schrijft in 2 Korinthe 5 vers 10, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechte stoel van Christus. Zou Herodes daar wel rekening mee houden, gemeente? Ik denk het niet. De vraag is, houdt u daar rekening mee? Hou ik daar rekening mee? Hoeveel mensen zijn er in de achterliggende periode, in de achterliggende weken, ook jonge mensen? Jonge mensen, jonge levens die zijn door de zeis van de onverbiddelijke dood weggemaaid. Ze moesten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Herodes die zit hier op zijn eigen rechterstoel. Hij heeft prachtige kleren aan. Hij is gekleed in statiegewaad. Flavius Josephus heeft heel veel geschreven over de Joodse geschiedenis. En hij vertelt, gemeente, dat Herodes hier geen purperen mantel draagt, zoals dat gebruikelijk is, maar een mantel van zilverbrokaat. Zilverbrokaat. Dat schittert in het zonlicht. Het moet dus die kleren die Herodes aan heeft en hij zit daar op zijn rechterstoel. Het moet een oogverblindend gezicht zijn geweest. Schittert in de zon. Glinstert. Daar zit hij. Als een god. Te midden van zijn onderdanen. Die man die heeft het voor elkaar. Die man die is gewild. Wat heeft die man een fans? Zouden we zeggen vandaag. En hij houdt, zoals dat afgesproken is, een lange toespraak. En die toespraak is vooral gericht tot de Sidoniërs en de Tyriërs. Wat hij precies heeft gezegd, weet ik niet. Maar wel weet ik dat hij zelf in het middelpunt heeft gestaan. Hoe weet ik dat? We lezen in vers 23 dat hij God de eer niet geeft. Precies. En gemeente, dat is nou het beeld van u en van mij. Wie zijn wij toch geworden? De Heere houdt ons vanmorgen een spiegel voor. Wij gunnen God de eer niet. Zelfs in de allerheiligste verrichtingen. Zelfs in je gebed. Zelfs in je preek. Ben je altijd maar geneigd om jezelf te bedoelen. En hoe komt dat? Omdat we in het paradijs van God, onze schepper, zijn afgevallen. We hebben afscheid van hem genomen. En door onze diepe val zijn we uit God gevallen en zijn we onszelf toegevallen. En we leven hier alsof we hier altijd zullen blijven. En dan kun je blijkbaar ook nog een beetje godsdienstig zijn. Dat blijkt uit het leven van Herodes. We zitten zo vast aan de wereld en aan de zonde en aan onze pleziertjes. We leven van pleziertje naar pleziertje. En van vakantie naar vakantie. En van het ene genot naar het andere genot. En dan kun je blijkbaar ook nog wel een beetje godsdienstig zijn. Net als bij Herodes is het dan wel een flinterdun laagje vernis. Maar uiteindelijk, gemeente, heeft de Heere u dat wel eens laten zien? Bent u wel eens ontmaskerd? uiteindelijk, dan kun je ook nog geestelijk praten. Maar dan moet je nog aan de Heere vragen, o God, mag ik u bedoelen? Want zelfs in de allerheiligste verrichtingen kunnen we uiten van onszelf niet anders dan God van zijn eer beroven. En jezelf in het middelpunt stellen. Nog een keer gemeente, de Heere houdt vanmorgen ons een spiegel voor. En als u zegt, ja maar dominee, ik vind je toch wel een beetje confronterend hoor. En ik vind je wel een beetje somber. En is het nou zo erg met mij? Als dat uw vraag is, dan is dat het beste bewijs dat u nog nooit in Gods spiegel hebt gekeken. En dan zitten wij niet als Herodes op onze rechterstoel, in een amfitheater met duizenden mensen om ons heen. Maar in ons eigen wereldje doen we precies hetzelfde als Herodes. Dat is hetgeen wat ons nu vanmorgen vanuit de Bijbel schuldig stelt. We geven God de eer niet. We zoeken onszelf. En als de Heere in je leven komt met zijn liefde, voor het eerst of opnieuw, en daar kijk ik naar uit, gemeente, dan ga je dat vanmorgen voor het eerst of opnieuw beamen. Daar val je voor. En vindt u het te scherp? Wordt u boos en kriegelig? Pas op. Dan is dat geen goed teken. Maar Gods ware volk valt hiervoor en gaan dit beamen. Die leren hier amen opzeggen van harte. En dan stem je ook in met Psalm 49. We gaan het samen zingen. Het zevende vers. Ik heb gezegd, als de Heere met zijn liefde je hart verbreekt en je ogen opent, dan wordt dat als schuld. Ook wat we in vers 7 zingen. Daar wordt een mens getekend, Herodes, maar wij allemaal. Schoon hij zich op deze aard in wellust baat, en ieder roemt zijn weelt en overdaad, hij daalt nochtans gelijk zijn gans geslacht vervreemd van God. In zijn afgronds donkere nacht. En wat er verder volgt. 49, het zevende vers. de toespraak van Herodes, de reactie van het volk. Hij is nog maar net uitgesproken, hij heeft de laatste woorden nog maar zojuist gezegd. We lezen het in vers 22. En er breekt een daverend applaus los. En het volk riep hem toe, een stem Gods. En niet eens mensen, de massa is zo onder de indruk van zijn toespraak. En nog meer, de Sidoniërs en de Tyriërs, die zijn nog meer innerlijk verblijd en gerustgesteld. Dat die wrede heerser Herodes geen oorlog wil, maar vrede. Men ziet hem als een god. Hij is een godenzoon. Hij is een soort middelaar tussen God en mensen. Hij is een Messias die heil en die vrede en redding aanbrengt. Een stem van God en niet van een mens. Vreselijk gemeente. Het is toch om te sidderen en te huiveren. Maar we zouden het niet te veel over Herodes hebben. Hoewel het gaat over hem. Ik kan niet om Herodes heen. Hoeveel mensen zijn er vandaag in 2022 niet die aan mens verafgoding doen? En misschien roepen wij niet heel hard op. Een stem van God. En niet van een mens. Maar van binnen doen we eigenlijk precies hetzelfde. En dan denk ik niet allereerst aan sporthelden of zo, of de mode die we achterna hollen. Maar dat kan net zo goed een kind van God zijn, of een dominee, echt. Dat komt ook heel veel voor in onze kringen. Een stem Gods en niet eens mensen. En als we dat nou in de ware zin, in de meest positieve zin van het woord zouden verstaan. Maar ook Gods knechten krijgen vandaag aan de dag nog steeds veel te veel eer. Herodes vindt het prachtig, gemeente. En dat vindt de wereld ook mooi. Maar ook de kerkelijke wereld vindt dat wel mooi. Als de mensen je bewonderen, dat kan soms ook heel vroom, heel degelijk, heel rechtzinnig. Dan voel je je gevleid en gestreeld. Elke ambtsdrager heeft er last van. Elk mens trouwens ook. En ten diepste heb je hier onze paradijszonde. Want in het paradijs klonk het uit de mond van de vorst der duisternissen. Als je nou eet van die boom der kennis, des goeds en des kwaads, dan zul je als God wezen. En dat wilden we. We waren niet tevreden met die plaats die God ons gaf. Ge zult als God zijn. Wij op de troon. En God eraf. Voelt u dat deze geschiedenis heel dichtbij komt en dat deze geschiedenis hoogst actueel is? In de wereld, maar ook binnen de kerk. U vraagt, dominee, wat is nu eigenlijk Herodes' zonde? Wat doet hij nou verkeerd? Wat is nu zo goddeloos? Daar bent u toch inmiddels wel achter. Het staat in vers 23. Hij geeft God de eer niet. Ja, dat is het. Daar ligt de haper. En dat is nou het ergste wat er van u en van jou en van mij gezegd kan worden. Dat we God niet meer de eer geven die hem toekomt. En dan kun je degelijk zijn, je kunt een zwart pak aan hebben, je kunt keurig leven, alleszins godsdienstig, betrokken bij allerlei kerkelijke activiteiten en ten diepste nog jezelf op het oog hebben. Gemeente, dat kan. Bent u daaraan al ontdekt? Dat is echt mijn vraag. Wij geven God niet meer de eer. En we zijn geschapen, we zijn uit Gods hand voortgekomen om Hem te bedoelen. Om Hem te eren en te loven in ons leven. Wij geven Hem niet meer wat Hem toekomt. Wij geven Hem niet meer waarop Hij recht heeft. En dit is nu de kern van de preek. Dat stelt Herodes en ons schuldig. En daarom die Herodes, die komt heel dicht naar mij toe. En ik heb al gezegd, als God in de wedergeboorte, als die je van dood levend maakt door het herscheppende werk van zijn geest, zijn liefde uitstort in je hart, dan wordt dat je tot schuld. Echt. Dat gaat je achtervolgen. Je wordt er heilig onrustig onder. Dat kan vanmorgen gebeuren, gemeente, voor het eerst of opnieuw. O God, ik geef u niet waarop u recht hebt. U hebt me geschapen om u te bedoelen. En in alles bedoel ik mezelf. En tegelijkertijd, het vervult u niet alleen met droefheid en verdriet, maar die liefde voor God geeft ook een verlangen, een begeerte, een uitzien. O God, ik zou u zo graag weer willen bedoelen. Ik wil tot eer van u leven. U bent het zo waard in mijn leven om alle eer te ontvangen. Gemeente, dat gaat samen op. De droefheid naar God. Maar aan de andere kant dat verlangen, die liefde, die honger, die dorst. Je wordt bekeerd, omgekeerd, 180 graden. Je komt in beginsel weer met je gezicht naar God te staan. En als je op jezelf ziet, dan hou je alleen maar schuld over. En hoe verder God je gaat leiden op de weg des levens, des te meer kom je erachter. Dat je vanuit jezelf, zelfs als dominee, als ambtsdrager, als kind van God, nooit Gods eer kan bedoelen. En dan zeg je 's avonds als je naar bed gaat, Heere, het is wel mijn verlangen geweest. Maar ik heb vandaag weer zoveel mezelf bedoeld. Als ik de balans opmaak, dan houd ik alleen maar schuld over. En vanuit mezelf kan ik dat ook niet. U volmaakte eer geven. Maar nou het wonder, dan mag je vanmorgen horen. Weg met die Herodes. Weg met de mens. Maar er is een Godmens, een Immanuel. Er is er één die volmaakt. God, zijn Vader, die onze rechter is, verheerlijkt heeft. Er is er één die hem alle eer heeft gegeven, voor 100% volkomen. En die tegen zijn Vader heeft gezegd, ik heb u verheerlijkt op de aarde. En die ene is, jongens en meisjes, de Heere Jezus. Hij is de borg, hij is de middelaar. En hij wil vanmorgen uw schuld en onze zonden overnemen. Hij wil uw borg zijn, je middelaar. En hij krijgt waarde en betekenis voor u als u vanmorgen moest zeggen, o God, ik heb nog nooit uw eer bedoeld. Ik heb mijn weg voor u bedorven en verzondigd. En ik zal u ook nooit kunnen geven wat u toekomt. Maar zie me aan in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En alleen in en door hem zullen eerrovers van God toch eeuwig Gods lof gaan bezingen. Hier in dit leven al in beginsel. Al is het nog onvolkomen. En straks in de hemel voor eeuwig. Gemeente, dan zie ik achter die troon van Herodes. Dan zie ik boven de rechterstoel van Herodes een andere troon. Een troon van gerechtigheid, van genade, Een troon van liefde, van welbehagen, van ontferming. En dat is de troon van de Heere Jezus Christus. Die u vanmorgen zijn vriendschap biedt. Herodes probeert dat ook. Hij probeert een toespraak te houden, maar hij is een surrogaat. Een namaak vredevorst. Maar de Heere Jezus is de ware vredevorst. Hij is de echte Soter. De grote redder. De volkomen zaligmaker. De koning der koningen. De Heere der heren. En hij biedt u vanmorgen zijn vrede aan. Zijn vriendschap. Aan Sidonius, aan inwoners van Tyrus, aan de gemeente van Kampen. Weet u waar ik zo naar uitzie? Ook voor mezelf weer, dat ik van mijn troon afkom. En dat ik al mijn zogenaamde godsdienstige eigen gemaakte kleren uittrek. Dat ik het van God verliezen mag. Dat ik als een arme schuldige zonde weer aan zijn voeten terechtkom. Aan de voeten van deze Jezus valt het zo mee. Waarom? Omdat hij volkomen Gods eer heeft bedoeld. En daarom als borg in de plaats van schuldige zondaren en eerovers van God. En Herodesen, die zichzelf als een Herodes leren kennen, is gaan staan. Gemeente, het is nog het heden van de genade. Uw kroon moet eraf. Onze kleren moeten uit. We moeten vanuit onszelf niets meer overhouden. Buig voor hem in het stof. Valt hem te voet. Zoek in hem uw vrede. Hij die u zijn vriendschap biedt. Aanbiedt. Zo zingen we met Psalm 103. Wij gaan eerst Psalm 2 zingen. Het zesde vers. Vrees Heere macht en dienst zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen. En kus de zoon van ouds u toegezijd, eer u zijn toorn verdelg voor aller ogen. Wat er verder volgt, 2 en daarvan het zesde vers.
Thank you.
Herodes door de engel geslagen, de engel van God. Dat is ook ons laatste punt, Gods rechtvaardig oordeel, vers 23. Er staat er van stonden aan, direct, vanaf datzelfde moment, slaat hem een engel des Heren. En gemeente, dat woordje slaan, dat komen we vaker tegen in dit hoofdstuk. Aan het begin van hoofdstuk 12 slaat Herodes de handen aan Gods kinderen, de christenen. Vorige week hebt u in de preek van dominee Visser gehoord dat de engel Gods Petrus bevrijdt. En dan lezen we in vers 7 dat de engel Gods Petrus ook slaat. Slaan! En vanmorgen gaat het over een engel Gods, een hemelbode, een gedienstige geest van God. Zo leer ik de catechizanten, die door God wordt uitgezonden om Gods kinderen op deze aarde te beschermen, te bemoedigen, te vertroosten. Maar catechizanten, de engelen, die worden ook vanuit de hemel gezonden om Gods gerichten uit te voeren. En straks op de dag des oordeels, op de jongste dag, dan zullen ze ook uitgaan. En dan zullen ze de schapen van de bokken scheiden. Hier wordt Herodes geslagen. Het woordje slaan. Datzelfde moment. Enorme applaus. De gejuich. Een stem van God. En niet van een mens. En op datzelfde ogenblik slaat een engel van God Herodes. Zoals Sodom en Gomorra met vuur van de hemel werden verteerd. En Korach, Datan en Abiram levend naar de hel zijn gegaan. En zoals Ananias en Safira direct dood zijn neergevallen. En die engel die slaat hem met een verschrikkelijke ingewandziekte. Er staat, hij werd van de wormen gegeten. Diezelfde Flavius Josephus die schrijft dat hij nog geen 5 dagen daarna onder de vreselijkste pijnen is gestorven. Gemeente, wat een vreselijk oordeel, wat een rechtvaardig oordeel van God. We zijn er de dienst mee begonnen. Gij zijt rechtvaardig, Heere, uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Hier wordt vervuld Herodes die de weg heeft geweten, de weg van zalig worden. Hij is gewaarschuwd. Hij heeft die weg van zalig worden niet bewandeld. Hij wordt met vele slagen geslagen. Gemeente, we kunnen niet zeggen als we straks naar huis gaan, het was een mooie preek. De dominee heeft fijn gepreekt. Vind ik tenminste van niet. Ik vind het een ernstige preek, een waarschuwende preek. U vraagt misschien vanmorgen, hoort deze geschiedenis wel thuis in de Bijbel? En hoe komt u erbij, dominee, om deze tekst te nemen, uit dit gedeelte te preken? Nou, ja, dat is zo gegroeid in de achterliggende week. Dominee Visser had gepreekt uit Handelingen 11 en Handelingen 12, het eerste gedeelte. En dan zoek je een stukje overgang naar begin september. Dan begin je aan iets nieuws. Dan begint een nieuwe periode in het kerkelijke jaar ook. Ik dacht, ik geloof dat ik dat laatste stukje van Handelingen 12, maar nee. Maar ik wist niet, daar kwam ik pas achter bij de voorbereiding dat het zo confronterend is en zo ernstig en zo dichtbij. En weet je waar ik nou zo bang voor was, achter mijn bureau? dat het te veel over Herodes zou gaan. Heere, wilt u toch geven dat het vooral over koning Jezus zal gaan? En dat de gemeente niet helemaal moedeloos naar huis gaat. Want deze geschiedenis staat ook in uw woord, Heere. Ook en juist in dat boek Handelingen, dat schitterende boek. Dat vol staat van de handelingen van Jezus Christus. Die door zijn woord en geest zijn gemeente vergaderen tot het eeuwige leven. Vanuit Jeruzalem tot Rome, wereldwijd. En waarom moet dan vanmorgen de preek gaan over die laffe Edomiet? Gemeente, ook dit is de Bijbel. Lucas heeft dit opgeschreven, geïnspireerd door de Heilige Geest, om ons te waarschuwen. Gods woord heeft altijd twee kanten van de medaille. Het eeuwig wel en het eeuwige wee. Hier hebt u een voorbeeld van eeuwig wee. Van een mens die vanmorgen ook in de kerk zou kunnen zitten. Gods woord heeft altijd tweeërlei uitwerking. Het is tot uw eeuwig voordeel of tot uw eeuwig oordeel. Zoals Herodes hier. En het volgende is, en dat is ook de bedoeling van de preek. Gods woord laat vanmorgen ook aan ons zien dat deze wereld met alle Herodesen, met de groten der aarde, we worden dagelijks met hen geconfronteerd via de media. En ik hoop zo, gemeente, dat u zo de krant leest en luistert naar de nieuwsberichten. De wereld gaat voorbij. En het rijk van de vorst der duisternis, het gaat eeuwig ten onder. Gods werk gaat door. Herodes zal het voor eeuwig verliezen. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Koning Jezus leeft. En zijn koninkrijk komt. En hij zal het van al zijn vijanden winnen. In dat licht moet u Handelingen 12 lezen. En ook vers 24, daar eindig ik mee. En dat geldt voor 2022. En het woord Gods wies en vermenigvuldigde. Dat is, daar breekt de zon door. Dat geldt ook voor vandaag. Neem het mee. En de Herodesen, hebt u ook last van Herodesen? Hebt u ook last van vijanden? Als je God lief hebt, krijg je last van vijanden. Als je de Heere wil dienen, krijg je de wereld tegen. De duivel die zit je op je hielen en die benauwt je en die plaagt je van alle kanten. En je krijgt ook je eigen boze hart tegen. Die zonden, die Herodesen hier van binnen. Die je in eigen kracht er maar niet onder kan krijgen. Ik had de gezanten 3 machtige doodsvijanden. Probeer maar eens 1 boezemzonde. Hebt u last van boezemzonde? Ik wel. Hebt u last van boezemzonde? Probeer nou eens 1 boezemzonde. En 1 gemeenschappelijke boezemzonde hebben we. Hoogmoed. We zijn zo walgelijk hoogmoedig. En daar heb ik toch zo'n last van. En probeer die er nou eens onder te krijgen. Het lukt je niet. Daar heb je kracht voor nodig. Genade. En die genade, die kracht geeft koning Jezus. Eenmaal zullen die Herodesen, die zullen het voor God verliezen. En hier in dit leven geeft koning Jezus ook dat die boezemzonden er wel eens helemaal onder liggen. En dan komt hij boven. Dan gaat zijn genade schitteren. Zijn liefde mag je ervaren. En dan mag je christen zijn. En dan ligt die Herodes, die oude mens, die, die ligt er even helemaal onder. En daarom, dit is ook bemoedigend. Koning Jezus leeft en regeert. En de catechismus beleidt straks, op die grote dag der dagen, dan zal Jezus Christus al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen. Gemeente, wie zijn uw vijanden? Al zijn en mijn vijanden. De duivel, de wereld, ten diepste voelen we ons hier niet thuis als het goed is. En dan vooral je eigen boosaard. En het woord Gods wies, het vermenigvuldigde. Het is niet plus plus, maar het is keer keer. Van alle koninkrijken geld opgaan, blinken en verzinken. Maar van Jezus koninkrijk geld, het woord Gods wies, het klinkt als een overwinningsuitroep. Lucas heeft dit moeten optekenen. Als bemoediging. En het vermenigvuldigde. Koning Jezus gaat door met zijn werk. Het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Gemeente ouders, schep eens moed. Schep eens moed. Wij worden nog niet afgerekend zoals Herodes. Voor Herodes is het voor eeuwig te laat. Maar voor u nog niet. Koning Jezus bewaart en vermeerdert zijn kerk. Er komen er alleen maar bij. En daarom gaat het goed. Omdat het zijn koninkrijk is. Omdat hij de koning is van het koninkrijk. Er moeten ook nog kinderen bij. Jongens en meisjes. Jonge mensen. En hij breekt alle geweld en boze raadslagen die tegen zijn woord worden bedacht. Beleiden we met de catechismus. Het is wel geen 31 oktober. Wat wil ik daarmee zeggen? Nou dit. Maar ik zeg het toch, het Lutherlied. Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Amen. 138 gemeenten, we zingen het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van 's Heere wegen. Wat er verder volgt. 138 en daarvan het derde vers. Amen.